Hallo en welkom bij de Cybersecurity Booster podcast. Je wordt zometeen binnen een half uur bijgepraat door top-experts op een onderwerp binnen cybersecurity. Normaal gesproken is de Cybersecurity Booster met beeld, maar nu is hij op vele verzoek ook als podcast beschikbaar. Dus ik wens je het komende half uur heel veel luisterplezier. Ja, goedemiddag. We gaan het in deze Cybersecurity Booster hebben over kennis delen in het ecosysteem van cybersecurity. Ik ga in gesprek met Piet Wel, ecosysteem en cybersecurity expert bij ASML. Maar eerst even dit. Als jij op 12 april de boodschappen ging doen bij Albert Heijn en jij hield van geraspte kaas, roombrie of plakkenkaas, en dan was dat op dat moment niet mogelijk om aan te schaffen, want de schappen waren leeg. Wat bleek nou? Het logistiek bedrijf Bakker, dat de toeleverancier was van Albert Heijn en moederbedrijf Ahold, was gehackt door een ransomware aanval. Waarschijnlijk kwam die aanval voort uit een lek in de Microsoft Exchange server die eerder dat jaar was opgedoken. Nou, wat zegt dat nou? Grote bedrijven zoals Albert Heijn, waar we dagelijks mee winkelen, zijn slachtoffer van een cyberaanval. En er kunnen ook kwetsbaar dus zijn als hun toeleveranciers ook worden aangevallen. En dus is het ook voor het grootste belang voor grotere bedrijven, maar ook kleinere bedrijven, zoals die toeleverancier Bakker, te helpen. Overigens is het niet duidelijk of ze de ransomware betaald hebben, maar uiteindelijk is na een aantal dagen het lek weer gedicht. En konden ook uiteindelijk, zoals dit nieuwsbericht zegt, de schappen weer gevuld worden. Goed. Hoe heet dat nou? Die toeleveranciersketen en met betrekking tot cybersecurity, dat heet supply chain risk. Ik laat het even in het groot zien. Dit is even een kleine samenvatting van de wetenschappelijke literatuur op het gebied van supply chain risk. Nou, als het goed is, zie je een enorme hoeveelheid artikelen die verschijnt. En die allemaal ingaan op, hey, hoe moet je nou als grotere bedrijven of als bedrijven in een keten, hè, een kaasboer die kaas levert aan een logistiek bedrijf, het logistiek bedrijf levert dan weer die kaas aan de Albert Heijn. Hoe moet je nou in die keten cybersecurity waarborgen en hoe kan je dus ook zorgen dat je kennis met elkaar deelt? Je bent natuurlijk allemaal van afhankelijk. Het is natuurlijk niet dat Albert Heijn zelf al die kaas maakt en zelf al die vrachtwagens aanstuurt die die kaas dan bij de kaasboer halen. Allereerst heb ik voor jullie even een poll. Ik ben even benieuwd, wat is jullie bekendheid met supply chain risk? Vul het even in, dan weten we een beetje waar we staan. Zo'n moment. Bekendheid supply chain risk. Nee, de term is nieuw voor mij. Ja, ik heb er al veel over gelezen, is ook een optie. En ja, ik heb er al wel eens wat over gehoord. Ik zie even de cijfers binnenkomen, zie ik hier. Ik heb er wel eens over gehoord, krijgt een aantal stemmen. Ik heb er wel eens over gehoord, veel over gelezen, weinig. De term is nieuw, ook een aantal. Dus ik denk dat we met deze booster op de juiste plek zijn om wat meer duiding te geven over die term supply chain risk. Juist ook omdat dat echt een term is die steeds meer je steeds meer zal tegenkomen als je te maken hebt met cybersecurity beleid. Juist ook omdat allerlei bedrijven van elkaar natuurlijk afhankelijk zijn. Goed, gaan we door naar volgend voorbeeld en komen we al bijna bij het interview waar wij natuurlijk zo meteen naartoe gaan. Bedrijf ASML is natuurlijk een grote chipmachine. Fabrikant in Veldhoven. En die chips in die chipmachine, die worden natuurlijk gemaakt door heel veel onderaannemers. Daar zullen we ook in het gesprek op ingaan. In dit geval was er een zero-day lek bij een dochterbedrijf, waardoor ASML ook gehackt werd. Dit keer waarschijnlijk ook door Chinese partijen die geleerd zijn aan de Chinese overheid met ook het doel om data, gevoelige data te stelen, concurrentiegevoelige data. Nou, dit lek Is natuurlijk is een tijdje geleden, maar geeft aan dat ook ASML kwetsbaar is voor cyberaanvallen en met name ook in de keten van dochterbedrijven en toeleveranciers. Wat is nou de relevantie voor beleidsmakers? Ik denk dat supply chain risk en daarover nadenken hoe je dat goed kan benaderen, dat dat heel relevant is voor jou als beleidsmaker. Je hebt wellicht te maken met beleid binnen je interne organisatie. Dan heb je natuurlijk te maken met toeleveranciers. Als je beleid maakt op het gebied van een stelsel, bijvoorbeeld de petrochemische industrie, dan zul je zien dat daar in dat stelsel allerlei organisaties van elkaar afhankelijk zijn en allerlei organisaties afnemer of toeleverancier van elkaar zijn. Op dat moment wil je natuurlijk weten dat die een bepaald cybersecurity niveau vereisen van elkaar. Tegelijkertijd wil je natuurlijk voorkomen dat als er een partij is in bijvoorbeeld de petrochemische industrie die allerlei zaken levert naar allerlei verschillende partijen, dat die telkens door een heel ingewikkeld proces moet gaan om te checken of dat cybersecurity niveau wel daar is. En stel je even dat bedrijf Bakker voor, die kaashek. Misschien levert die wel kaas, maar ook de richtspraak trouwens ook nog over snoepgoed aan heel veel leveranciers, heel veel afnemers. Niet alleen Ahold, maar misschien ook wel snoepwinkels, delicatessen kaaswinkels of Jumbo als concurrent. Op het moment dat Ahold dan gaat eisen van nou, ik wil dat je heel gedetailleerd gaat uitleggen hoe jouw cybersecurity eruit ziet. Nou ja, dan wil je misschien wel dat niet voor elke afnemer gaan doen als transportbedrijf. Dus daar moet je ook goed over nadenken als beleidsmaker. Maar een man die daar ook goed over nadenkt is Piet Bel. Piet Bel is cybersecurity en ecosysteem expert bij ASML. Gaat daar zo natuurlijk wat meer over nog toelichten. En hij is ook rapporteur bij de Europese Commissie. En ik ga met hem in gesprek over hoe hij dat risico van toeleveranciers, hoe hij dat risico aanpakt binnen ASML. Luister even mee.
Ja, beste mensen, welkom bij het intermezzo interview van de Cybersecurity Booster. Ik zit hier met naast mij digitaal Piet Bel. Hij is manager van ecosystemen, cybersecurity van ecosystemen bij ASML. Houdt zich onder andere bezig met het SIRA-project en is ook rapporteur van de Europese Commissie. Iemand die alles weet over supply chain risk en het managen van cybersecurity binnen een ecosysteem. Piet Bel, welkom.
Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ik weet niet wanneer ik op tv ben, maar...
Ja, ik denk dat het middag is, maar de booster kan ook worden teruggekeken. Dus het is goed dat jij even alle tijdstippen even noemt. Dan hebben we iedereen gedekt die deze booster kijkt. Piet, nog heel even voor degene die onder een steen heeft gelegen en niet weet wat ASML doet. Kan jij dat even kort toelichten?
ASML, iedereen denkt dat wij chips maken. Nee, wij maken geen chips, maar we maken wel de machines die gebruikt worden om chips te maken. We maken lithografieapparaten. Die zijn heel erg complex, heel erg moeilijk. Het is de meest cruciale onderdeel om chips te maken. Chips worden gemaakt door bedrijven als Intel of Samsung. En in hun grote fabrieken staan onze apparatuur. Kleinste versie, goedkoopste versie, 150 miljoen. De duurste, 300 miljoen per stuk. En die komen voor een heel groot gedeelte uit Veldhoven, uit Nederland.
En hoeveel stuks maken jullie per jaar ongeveer?
Dat durf ik niet te zeggen. Maar het zijn hele kleine aantallen.
Het zijn geen honderdduizenden, denk ik.
Nee, zeker niet. Nee. Dat zijn geen honderdduizenden.
Nee.
Ik durf het aantal niet te noemen, maar dat is zeer beperkt. Om één systeem naar klant toe te brengen, heb ik me laten vertellen, heb je 7 jumbojets nodig.
Ja, goed. Dus dat zijn geen... Dus we maar zeggen, bijna laten we zeggen, Boeing die de jumbojets fabriceert eigenlijk kleinere producten dan jullie doen. Dus er zullen denk ik weinig organisaties zijn die grotere producten ontwikkelen dan jullie doen.
Vast wel, maar dan maak ik gelijk een interessante tussenstap. Als ik ons vergelijk met Boeing of Airbus, iedereen denkt dat die vliegtuigen maken. Maar dat maken ze helemaal niet. die laten ze maken. Laat me uitleggen. Boeing maakt de motoren niet. Boeing maakt de radarsystemen niet. Boeing die laat wel die componenten maken bij specialisten die radars maken. En zij zorgen dat die op het juiste moment op de juiste plek in dat vliegtuig zitten. De motoren die komen niet bij Boeing vandaan, maar bij een motorenleverancier. Er zijn al 3 of 4 aan de wereld. En op het juiste moment worden die motoren onder die vleugels gehangen. En dan kan dat vliegtuig vliegen. Nou, wij soortgelijk iets. ASML ontwikkelt die dure machines met heel veel, in dit geval 5000 toeleveranciers. Die zitten over de hele wereld verspreid. Ieder maakt een component. En die componenten die worden op het juiste moment, in de juiste volgorde, samengevoegd totdat zo'n werkend systeem. Nou, dat betekent dus als je samen moet werken met deze partijen in de supply chain of ons ecosysteem, moet dat ook wel op een veilige manier gebeuren. Nou, daar ga ik dus over voor een stuk. We zien daar een aantal risico's in. Kijk, deze partijen die ontwikkelen bijvoorbeeld lenzen of lasersystemen of hele bijzondere stukken megatronica voor ons. En die willen weten van hoe die, laten we zeggen, de tekeningen eruit zien. Die hebben dus toegang tot onze tekeningen, onze designs.
Want ze moeten die hun onderdeel wel goed in kunnen klikken in het grotere geheel uiteindelijk, toch?
Exact, precies. Dus als wij onze, voor het gemak even onze tekeningen, onze kroonjuwelen aan hun ter beschikking stellen. En als zij niet zorgen voor voldoende security, worden wij gehackt, zijn wij onze kroonjuwelen kwijt. Dat is één kant van waar we heel erg mee bezig zijn. Tweede, stel zo'n MKB-bedrijf, want het zijn heel vaak MKB-bedrijven, zeer innovatieve bedrijven, die wordt gehackt of geransomwareerd. Nou, heel erg spijtig. Maar dan kan dat bedrijf dus niet, laten we zeggen, op die maandagochtend die vrachtwagen laten rijden met die componenten die wij nodig hebben. Al waren het één schroefje wat tekort komt, kunnen wij niet dat schroefje in ons systeem zetten.
Kunnen die 7 Boeings niet vertrekken?
Voilà. Nou, dus security heeft naast een hele hoop andere aspecten 2 dingen. Leveringszekerheid. Het moet het doen op het moment dat wij het nodig hebben. En 2, onze zeg maar blueprints, onze kroonjuwelen, onze patenten, onze IP, die moet ook beschermd worden door dit soort partijen. En vice versa.
Ja, helder.
Wij hebben ook toegang tot de IP van dat soort bedrijven. En als wij die niet goed beschermen, raken wij die informatie kwijt.
Vandaar dat je denk ik ook zegt ecosysteem. Het is niet alleen toeleverancier tegenover klant, maar het is een wederzijdse dans die je eigenlijk moet dansen om tot dat optimale niveau van cybersecurity te komen.
En dan praat ik over zeg maar leverancier van, ik zeg maar voor het gemak, schroefjes, stekkertjes, glas, lenzen, maar ook universiteiten. Wij werken ook samen met universiteiten en kennisleveranciers die stukken technologie ontwikkelen voor ons. We werken samen mensen die technologie kalibreren. We maken samen met mensen die software maken voor ons. Dus niet software in de vorm van SAP of zo, maar embedded software, software in de machine.
Ja.
Daar liggen miljoenen regels code in zo'n systeem. En die componenten worden gemaakt door iemand anders. En die, nou, dat is hetzelfde verhaal. Hè? Dus het is niet alleen de toeleverancier die stukken levert die je kunt vastpakken, maar ook software en ook kennis. En dat ons betreft is ons ecosysteem meer dan 5000 partijen groot. Maar we proberen iets mee te doen.
Ja, helder. Zie jij ook parallellen met de opgave die bijvoorbeeld beleidsadviseurs bij een ministerie hebben, om zo'n ministerie bijvoorbeeld investeer in waterstaat en de aanpalende organisaties veilig te houden?
Nou ken ik die ministeries niet zo goed, dus daar ben ik geen expert in, maar ik kan me een voorstel maken dat zeg maar applicaties steeds meer distributed worden door het hele land verspreid. Voor wat ik dan als burger zie van INW wat ik denk wat er gebeurt. Er zijn dus heel veel specialistische bedrijven die stukken van de oplossing leveren. En samen met al die toeleveranciers van software, van hardware, van componenten, van sensors die langs autobanen, langs dijken zitten. Misschien heb ik het fout. Is er een werkende applicatie die iets doet voor het ministerie of voor de beleidsambtenaren? En als een van die partijen in die keten het niet doet, ja, dan werkt het totaal niet. Nou, dan kun je dus twee dingen doen. Dat is ook zeg maar de porté bij ASML. Wij nemen dus heel proactief, gaan we eens nadenken van hoe zit het dan met de security bij onze ketenpartners? Je kunt wel zeggen van lekker peu, we gaan bij een ander kopen als jij niet voldoet aan onze eisen. Dat kunnen we doen. Maar mm-hmm. We hebben juist afgesproken dat we met onze ketenpartners eigenlijk samen willen innoveren op lange termijn. Zij voelen zich gerustgesteld dat ze innovatie over 5 tot 10 jaar kunnen doen. Wij ook. Dus we zien die partners, die willen we helpen. Die partners zijn niet zomaar leveranciers die je voor een dubbeltje uitknijpt en dan wegloopt. En als je dat dus doet, twee kanten op, dan krijg je een hele goede relatie. En ik denk dat bij het ministerie precies hetzelfde is. Ga samen aan de gang. Koop niet altijd voor de allerlaatste dubbeltje goedkoper. Want dan ergens wringt de schoen.
Ja.
Maar wij kijken heel bewust vooruit naar die keten. En dan zei onze bedrijfsmotto is challenge, collaborate and care. Wij stellen wel eisen aan onze toeleveranciers. Dus niet alleen de prijs en de prijs per kilo, om zo te zeggen, en de levertijd. Maar we stellen ook vragen over hoe zit het met sustainability? Hoe zit het met milieuvervuiling? Hoe zit het met kinderarbeid? Hoe zit het met zwart geld? Hoe zit het met belastingontduiken? Bij jou, maar ook bij je ketenpartners. Want wij worden daarop afgerekend door onze klanten.
En dus ook op cyber security.
Wij stellen diezelfde vragen als deel van ons inkoopproces. En dat verifiëren we. En vervolgens zeggen we van, dat is niet zo goed geregeld, meneer de klant. Wij willen graag, laat me een voorbeeld noemen, two-factor authentication. Dat vinden we cruciaal. Mm-hmm. We zien dat u dat niet heeft. En dan hoor je heel vaak, maar dat is moeilijk. Dan zeggen we, dat klopt, dat is best lastig. Maar we gaan je helpen. Dus challenge, collaborate, helpen. Mm-hmm. Dus we proberen die ketenpartners te helpen. En dan zeggen wij zoiets van, laatste vrijdag midden van de maand organiseren wij een masterclass of een kennissessie. En dan komen een aantal van dat soort kleinere bedrijven naar ons toe of via een videoverbinding. En dan onze experts gaan dan uitleggen van, zo pak je dat dan aan. Hè? En dan kijken de mensen vreemd van, verkopen jullie dan two-factor authentication? Nee, helemaal niet. Wij zijn geen IT-leverancier, maar we proberen die bedrijven wel te helpen met checklist, best practices en ze op weg te helpen.
Ja.
Nou, ze zijn dan heel veel, laat maar zeggen, basis security requirements die je moet hebben. En die gaan we allemaal af. Hè? Een heel lijstje gebaseerd op ISO of NIST. En dan ga je ze helpen. En als je dus zo'n relatie aan het bouwen bent met zo'n bedrijf, dan ontstaat er twee kanten op, hè? Trust. Op een gegeven moment zijn er ook bedrijven die durven te bellen. Het is misgegaan. We zijn gehackt. Nou, in dat geval zeggen wij, ondanks dat je alles goed je best hebt gedaan, gaan we niet op jouw stoel zitten. We gaan het niet voor je oplossen. Dat moet je zelf maar doen. Je moet zelf maar naar een forensische IT of cyberleverancier gaan. Maar we gaan je wel naast je zitten, voor zover dat kan. Heb je daar aan gedacht? Heb je hier
aan
gedacht?
Wat bedoel je met naast je zitten? Nog even de bredere blik. En zo'n bedrijf als een bedrijf gehackt is, heeft natuurlijk niet, dealt daar niet elke dag mee. En jullie hebben natuurlijk meer ervaring, niet in gehackt worden, maar wel in cybersecurity. Groot helpt klein. En dan kunnen jullie ook die vragen stellen. Hey, in dat kader was ik ook wel nog benieuwd naar het SIRA-project. Ik laat het hier ook even in de webinar hieronder verschijnen met een link daar naartoe. SIRA-project waar jij bij betrokken bent. Kan jij daar tenslotte nog iets over vertellen? Van wat is dat SIRA-project en wat is het doel daarvan?
Nou, waar we achter kwamen in discussies met onze toeleveranciers, want ik zeg, zijn meestal MKB-bedrijven. En dan ga je met die mensen praten. En dan gaan wij vragen stellen. En dat doet tegenwoordig iedereen. Elk bedrijf stelt vragen aan supply chain partners. Er zijn heel veel vragen. Op een gegeven moment, als je dan met die mensen luistert, dan zeggen ze, we willen best die vragen beantwoorden. Maar ik heb nog een stapeltje van 10 andere vragen die ik moet beantwoorden van bedrijf A, B, C, D, E en F. En wat ons opvalt, is die vragen zijn bijna allemaal hetzelfde, maar toch allemaal anders.
Ja.
Volgorde, Je vraagt het net wat anders.
Andere formulieren, de ene in Word, de andere in PDF, et cetera. Ik kan me dus ook wel voorstellen dat juist die kennisuitwisseling, dat kost natuurlijk ook tijd als je dat elke keer weer moet doen. Terwijl het wel een nobel doel heeft. Maar dus daar gaat ook dat project dan over. Hoe je die tijd, voel ik een beetje aankomen, hoe kan je die tijd nou wat naar beneden brengen, het makkelijker maken?
Nou, dat ook allemaal niet zo moeilijk. We volgen het voorbeeld van dit geval de Duitse auto-industrie. Duitse auto-industrie, BMW, Mercedes en zo, dat zijn de grote partijen. Die gingen ook naar hun toeleveranciers toe. En er zijn er wel 10.000 in Duitsland, geloof ik. Hè. Die leveren stekkertjes, maar ook remmen en knalpijpen en lampen. En die werden ook allemaal knettergek van al die vragen die verschillend waren van Volkswagen, BMW en Mercedes. Toen zeiden de Duitse auto's, zullen we een standaard creëren? Zullen we zorgen dat we allemaal dezelfde vragenlijst hebben? En dat we allemaal dezelfde waardering aan de vragen geven. Allemaal op ISO gebaseerd. Nou, zo hebben wij dat doorvertaald naar ons, naar de high-tech maakindustrie. En wij proberen, en dat is het CIRA-model, CIRA als je spelt, dat we samen met Brainport gedaan. Brainport Cyberveiligheidscentrum. En we doen dat, geloof dat nu ook FME daarnaar kijkt. We hebben Ferme in de haven van Rotterdam. We hebben het Digital Trust Center van Economische Zaken. Ja. Die zijn bezig om na te denken van, kunnen we dit nou niet gebruiken als een soort nationale Nederlandse standaard, dat de vragenlijst standaard is. De waardering is ook standaard. Ik zeg brons, zilver, goud. Ja. Nou, hoe werkt het nou? Als één bedrijf al een, laat maar zeggen, een zilveren standaard heeft gekregen van een ander bedrijf, en die wil zaken doen met ons. En dan zeggen wij van, heeft u al een certificaat, zegt die toeleverancier, ja, ik heb al zilver gekregen van bedrijf A. Dan zeggen wij, dankjewel, hoef je die vragen niet meer te beantwoorden. Dus even doorvertalen naar IMW. Als zij zaken gaan doen met een van onze toeleveranciers, onze MKB-bedrijven, en wij hebben al een zilveren certificaat afgegeven, dan zou je kunnen overwegen om te zeggen van, hey, ASML, vertrouwd bedrijf, dankjewel. Jullie hebben dezelfde criteria gebruikt. Dan accepteren wij deze hele certificaat. Nou, daar zit ook de TÜV in dat hele consortium.
Ja.
TÜV die zet daar een stempel op. Die zorgt dat het dan ook gevalideerd is. En op die manier krijg je een standaard. Voor iedereen wordt het makkelijker. Iedereen wordt het sneller. En op die manier is het transparanter voor ons allemaal. Nou, dat is CIRA in een nutshell. Er wordt niks aan verdiend of zo. Maar het is gewoon het makkelijker maken van het
voor de toeleverancier en voor de klant, kan ik me voorstellen. En dan nog één vraag, van hoe verhoudt dat? En dan moeten we richting een afronding.
Nu wel.
Hoe verhoudt dat het CIRA rating model zich met de ISO-normen? Want die zijn natuurlijk ook. Maar zijn die soms dan wat te weinig specifiek voor een speciale situatie, dat je ook dat goud-zilver-brons-model wilt? Of?
Ja, dat voert te ver op dit moment. Ik wil dat heel graag verder toelichten. Dat kost meer tijd. Maar we hebben de vragen die je stelt gebaseerd op level brons. Heb je zoveel vragen. Ja. Dat zijn de basisvragen, de basishygiëne. Daarboven heb je op zilver heb je weer additionele vragen. En goud nog weer vragen. En we krijgen ook wel eens vragen van bedrijven die zeggen, ja, maar het is leuk dat jullie dat zeggen, maar ik moet bijvoorbeeld uit de financiële sector zeggen, maar ik moet aan de Nederlandse bank voorwaarden voldoen. Dan zeggen we, ja, dat past ook in dat model. Dat zijn gewoon de prerequisites. Dat zijn de basisvragen die je moet stellen. Er zijn er weer bedrijven, ik kan me iets voorstellen dat INW zegt, ja, maar voor ons zijn hele specifieke vragen die, laten we zeggen, rondom de dijken of om de autobanen, dat daar speciale vragen zijn. Die passen daar in dat model. Ja. En heb je één keer laten zien dat dat model werkt? Nou, dat is het van brons, zilver naar goud. En vervolgens kun je van levels van maturity overgaan.
Ja.
En al dat bij elkaar, denk ik, dat het een innovatief model is. Give it a try, zou ik zeggen. Maar je kunt verder gaan met dat model. Als een bedrijf laat zien dat hij stijgt in een cyberweerbaarheid, dan doen ze hun stinkende best. Dat moet ook beloond worden. Maar als je nou eens gaat kijken, en ik praat niet voor de banken, hè, daar ga ik helemaal niet over, maar Als je dat parallel trekt met je auto, autoverzekering. Zoveel schadevrije jaren betaal je minder premie voor je verzekering. Want ja, je bent een goede chauffeur. Je zou dus ook zo'n soortgelijke parallel kunnen trekken. Als een bedrijf aantoonbaar, laten we zeggen brons, zilver, goud, die zit daar in die bovenste regionen. Dan kun je hem belonen. Dan beloon je hem met korting of je beloont hem met, weet ik veel, dat moet je zelf maar verzinnen. Dan ziet hij dat enerzijds het risico lager wordt, omdat hij investeert in cybersecurity. Dan hoef jij als zeg maar partij in het midden van de keten geen aanvullende maatregelen hebben, want die zijn al genomen bij ketenpartner. Nou, dat kun je vertalen in, weet ik veel, commerciële benefits.
Ja,
welke helder dat zijn, daar ga ik niet over, dat moet je zelf verzinnen.
Maar ik vind het, wat ik denk ik hieruit meeneem, en dan gaan we richting de afronden van dit gesprek, maar is ook de flexibiliteit in zo'n model, het ontlasten van die toeleverancier, want als het allemaal te veel werk is en je moet bij elk wisselwasje, elke nieuwe klant 3000 formulieren invullen, dan ben je meer tijd bezig met het invullen van de formulieren dan de daadwerkelijke cybersecurity handelingen die je moet doen om een vinkje te zetten op het formulier. Je moet ook nog tijd over hebben om daadwerkelijk te ondernemen en je bedrijf uit te oefenen en de mooie producten te maken die jullie maken. En het geeft ook weer een draai aan het thema certificering, beter worden in cybersecurity, kennisdeling in een ecosysteem zodanig, en dat is eigenlijk jouw laatste punt, dat je ook kan zeggen van nou hey, we gaan een beloning hier. We gaan het niet alleen maar zien als een moetje, maar we gaan ook een ja, een kleine spelelement bijna erin toeval passen. En dat je een beloning...
Nee, zou je kunnen overwegen.
Ja, zou je kunnen overwegen. Nee, niet dat jullie dat op dit moment doen. Maar dat zijn allemaal in dit systeem allemaal mooie mogelijkheden voor de toekomst die je zou kunnen overwegen. Zal ik het dan zo samenvatten?
Nou ja, kijk, het gaat om risicomanagen. En als je je risico kunt afdekken en het lager wordt, dan kost dat ook minder, denk ik. En dus dan kun je dat... Je kunt die toeleveranciers, laten we zeggen, op een bepaalde manier appreciëren, waarderen, belonen, dat ze iets doen. Want ze helpen jou en jij helpt hen. Wat wij dus hardop zeggen, ik krijg dus heel veel vragen van andere bedrijven die zeggen van, hoe werkt dat dan bij jullie? Kunnen wij zoiets ook? En ik zeg, ja, maar dat is helemaal niet zo moeilijk. Denk na dat je in je partners, in je supply chain kijkt. Niet alleen de IT-leveranciers, want ik zie heel veel collega-bedrijven die gaan alle moeilijke vragen aan Microsoft en KPN en Google stellen. Vooral blijven doen. Maar denk na in supply chain partners en denk even na van wat er bij ooit bij Albert Heijn gebeurd is in de kaashek.
Ja.
De kaasboer werd gehackt en daardoor
lag er... was niet de IT-leverancier.
Dat was niet IT-leverancier. Ja. Toch lag er, ik weet niet hoeveel omzet bij Albert Heijn mis. Nou, nadenken dat je dus naar dat soort partijen moet gaan kijken. Dan kun je dus twee dingen doen. Wijzen, dreigen, maar je kunt ook gaan helpen. En dat doen wij.
Ja, helder. Piet Bel, manager ecosysteem cybersecurity bij ASML. Heel erg veel dank voor dit gesprek. En ja, nogmaals, de link naar het SIRA-project staat ook onder jullie webinar. Ja. Veel dank.
Tot ziens. Dag.
Ja, welkom terug. Ik beloof natuurlijk de link onderaan de webinar te zetten. En dat ga ik bij deze ook even doen. Pak ik hem er even bij. De link naar het SIRA-project staat hier, als het goed is, onderin de booster sessie. En dan gaan we snel richting een afronding. Want we zijn al bijna aan het einde gekomen van deze booster in het half uur. Ik denk interessant gesprek met Piet Bel. Over zijn benadering met betrekking tot dat ecosysteem, dat supply chain risk. Ja, mocht je daar dus meer over willen weten, stuur mij dan even een mailtje of bekijk het SIRA-project. Dan kan ik nog meer informatie daarover delen of in contact brengen met personen die daarover gaan. Zoals bij Digital Trust Center, wat Piet ook zei, of de TÜV. Laat me dat even weten. Gaan we nog even door naar de relevantie en de samenvatting voor beleid. Ik maak hem even groot. Nou, wat we hebben gezien is dat het debat rondom supply chain risk, het wetenschappelijke debat, maar ook het maatschappelijke debat, dat echt booming is. Juist ook omdat er steeds meer supply chain risk is, als het ware. Het gaat niet alleen maar over die televerancier, maar ook om de kaasboer. Grote organisaties zijn kwetsbaar.
doordat toeleveranciers suboptimale cybersecurity kunnen hebben. En de uitdaging is om dat dan tegen lage kosten dat niveau in te schatten. En tegelijkertijd ook die toeleverancier te helpen met praktische kennis. Nou, het SIRA-project van ASML is daar een voorbeeld van. Slimme cyber rating. Nou, als beleidsmaker wees je bewust ook van het supply chain risk. En stimuleer kennisdeling ook in het ecosysteem. Denk na, wat is jouw ecosysteem? Kijk naar het supply chain risk en stimuleer de kennis. Voordat we nog een afronding gaan, nog even dit. 2 weken geleden hebben wij een hele speciale cybersecurity booster gehad. Cybersecurity booster talkshow. En ik wijs je er nog graag even op voor het geval je het gemist hebt. De link naar de booster talkshow staat hier onderaan de booster, als het goed is. Een heel interessant gesprek wat ik had met Ronald Prins, met Mirjam Wergers en met Hilly Beentjes. Onder andere over quantum computers, actuele cyber oefeningen en ook echt een daadwerkelijke cyberavond die zijn voorgekomen. Zeer de moeite waard om te kijken. Het staat, de talkshow staat integraal op YouTube. Nou, voor nu hele fijne feestdagen gewenst en tot in het nieuwe jaar met nieuwe booster sessies. En ik wens je verder nog een hele prettige middag.